Cabin crew, prepare for takeoff.
I wish that I could fly into the sky.
Ik zou mijn jaartje uitproberen, maar bleef uiteindelijk 34 jaar hangen. Welkom in de koffer met Eef. Reis met me mee, met de Blauwe Vliegfamilie en luister naar de hilarische, ontroerende en inspirerende verhalen van piloten en stewardessen. En krijg ook nog eens de beste reistips. Arjen, van wanneer heb jij gevlogen bij de KLM als piloot?
Van 1985 tot 2020.
Dus jij bent ook in de coronapandemie ben jij gestopt met de vrijwillige vertrekregeling?
Ja, ik moest eigenlijk tot september 2021 werken, maar er was een vertrekregeling omdat het bedrijf natuurlijk moest inkrimpen vanwege corona. En daar heb ik ook gebruik van gemaakt, zoals vele anderen. Ja.
En wilde jij altijd al piloot worden?
Nee, niet altijd al. Ik wilde of sportleraar worden, omdat ik toch sporten erg leuk vond. Vele sporten leuk vond. En daarnaast vond ik met handen werken en bouwen, en dingen verzinnen, tekenen, vond ik leuk. Dus op een gegeven moment was er ook architect bijgekomen. En toen kwam ik erachter dat met sportopleiding kon je niet zoveel doen. Je kon leraar worden. En in die periode, dat was begin jaren 80... was daar niet zoveel werk in. Dus toen dacht ik, nou weet je wel, dan ga ik architect worden. Maar toen hoorde ik in 5 VWO hoorde ik van het bestaan van een vliegopleiding, de Rijksluchtvaartschool. En toen ben ik gaan informeren. En er was ook één jaargenoot van mij, die had zich al opgegeven. En die zei, nou dan moet je het eventjes daar naartoe schrijven. Dan krijg je een foldertje met informatie. Want dat was voor het internettijdperk natuurlijk.
Ja.
En toen heb ik geschreven en toen kreeg ik informatie. En toen dacht ik, oh, dat lijkt me ook wel leuk.
Ja.
Dus dat was in 5 VWO. En in 6 VWO begonnen de toelatingstesten. En dat liep door het hele jaar heen. Dus je wist niet meteen of je aangenomen was. En toen had ik me ook al ingeschreven op de HTS. Want ik was geslaagd. En toen dacht ik, ja, ik moet toch inschrijven. En dat was in mei. Voor mei moest je inschrijven. Dus dat had ik gedaan. En ik wist nog steeds niet of die Rijksluchtvaartschool doorging. Want elke keuring kwam ik er doorheen. Maar dan moest ik weer naar de volgende en dan moest je weer wachten. Dus, maar uiteindelijk kwam het verlossende bericht dat ik aangenomen was op de Rijksluchtvaartschool. En toen heb ik de HTS weer stopgezet.
Jeetje. Ja. En denk je dat dit een goede keuze is geweest voor jouw leven? Of denk je wel eens van, hoe zou het zijn als ik wel HTS had gedaan?
Nee, zo denk ik eigenlijk niet. Ik heb het altijd ontzettend aan mijn zin gehad met deze opleiding en met deze baan. En ik heb een beetje mijn vrije tijd gaan klussen en bouwen, ja, en tekenen en dat soort dingen. Dus,
Hey, want zo'n opleiding tot piloot, dat was nog een Rijksluchtvaartschoolopleiding. Is dat tegenwoordig ook nog steeds zo?
Nee, het is geen Rijksluchtvaartschool meer, want Rijksluchtvaartschool, het zegt het al, het Rijk financierde eigenlijk grotendeels de opleiding. En dan kon je in Nederland solliciteren bij een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Dat was eigenlijk de deal. En je moest zelf een kleine bijdrage doen, maar dat is te verwaarlozen met wat je op dit moment zou moeten betalen. Dus het was een Rijksopleiding en uiteindelijk heeft de KLM het overgenomen. Want ja, de meeste mensen gingen ook naar de KLM, naar die opleiding. En de KLM had op een gegeven moment ook een vaste stroom van nieuwe vliegers nodig. Dus hebben ze de school, zeg maar, voor een symbolisch bedrag van 1 euro overgenomen.
Oh. En
het Rijk wilde er ook vanaf, want ja, dat kostte toch wel wat geld. En toen heeft de KLM het dus overgenomen. En toen werd het de KLM Luchtvaartschool. Maar toen was ik al van de opleiding af.
Hoe oud was jij toen jij klaar was met de opleiding?
In 85, 23.
Jeetje, dat is jong.
Ja,
en
de meeste mensen zijn aan het studeren zo ook rond die leeftijd. Dus,
ja. Nou ja, je ziet ook wel eens bij vliegers dat ze eerst iets anders hebben gedaan. Zeker de wat oudere garde, die wat oudere co-piloten. Die hebben eerst iets anders gedaan en zijn toen gaan vliegen, hebben in Amerika opleidingen gevolgd. Want je kan op verschillende manieren piloot worden.
Ja, die opleiding, het ligt er natuurlijk helemaal, het lag er helemaal aan wanneer je de opleiding beëindigde en wat voor tijd je zat. Want toen ik klaar was, kon ik niet meteen beginnen bij KLM. Want toen was het begin jaren 80. Hadden we ook weer economische crisis. Dus toen zeiden ze, weet je wat, je komt op de wachtlijst. En dat hebben we heel veel gehad, wachtlijsten. En op andere momenten in de geschiedenis waren er geen wachtlijsten. En konden kandidaten meteen zo één op één door naar de KLM. Dus ik heb 2 jaar moeten wachten. En toen heb ik van alles nog wat gedaan. Emotoren gevlogen, taxi gereden.
Om die tijd,
om de tijd te vullen, ja.
Maar je wist wel dat je uiteindelijk bij de KLM...
Ja, ik was aangenomen met de voorwaarde van... we bellen je als we weer vacatures hebben... en we denken dat het 1 tot 2 jaar gaat duren. En dat klopte precies, was 2 jaar.
Ja, ja, ja. Nou scheelt het wel dat jij natuurlijk geen schuld had... wat de jonge vliegers wel hebben. Hè? Ik geloof dat een opleiding zo'n beetje een ton kost.
Ja, op dit moment, in die tijd dat ik de opleiding deed... was de eigen bijdrage moest je dan doen. En dat was 15.000 gulden. Dus dat is, ja,
peanuts.
Uiteindelijk
met 3 maand salaris heb je dat weer terugverdiend.
Nou ja, goed, dat heb ik in het begin verdien je natuurlijk niet zo heel veel.
Nee.
En toen heb ik dat in delen terugbetaald.
Ja.
Ja.
Want wat ik me ook wel eens afvraag, als jij een opleiding doet en je gaat voor het eerst, kan je nog herinneren toen je voor het eerst... In een echt vliegtuig zat en dat jij ging vliegen. Hoe ging dat dan?
Op de opleiding.
Ja, nee, je was aangenomen bij de KLM en je ging vliegen. Ja. Je had passagiers, want je begon op Europa.
Ja,
als co-piloot.
Klopt. Ik begon op de DC-9. Wat een heel mooi vliegtuig was. Kijk, je groeit daar een beetje in, hè. Want je doet de opleiding en dan ga je in een 2-persoons Cessna... toestelletje, ga je lessen. En op een gegeven moment is de volgende stap, dan ga je solo, mag je alleen. En dan...
Oh, dat lijkt me doodeng.
Ja, ja, nou ja.
Vond je dat niet eng?
Ja, het is wel...
Zit je daar in je eentje in een vlieg?
Het is spannend, maar aan de andere kant ook wel een hele leuke overwinning als je dat volbrengt. Dus, nou goed, dat doe je en dan krijg je een iets groter vliegtuig voor 4 personen. En dan sluit je de opleiding af in onze periode met zo'n... Een kleine jet. En dan kon er dan iets van 8 personen in.
Oh.
En dan kom je bij KLM. En dan, ja, je groeit daar een beetje in.
Ja, ja, ja.
En je bent niet constant bezig van... Oh, maar nu heb ik in plaats van 4 personen... heb ik 100 personen achter me. Dat gaat vanzelf.
En jij ging vliegen bij de KLM. En je werd toen ook al heel snel gevraagd... om instructeur te worden in de simulator.
Ja, dat was toen ik co-piloot intercontinentaal werd. En dat was, want toen ik begon, kijk, ik moest 2 jaar wachten. Maar toen ik begon, toen begon het te versnellen. En namen ze elk jaar in 1 keer heel veel mensen aan. En breidde de KLM ook in 5 tot 10 jaar heel snel uit.
Mm-hmm.
Dus toen ik begon waren er 750 vliegers bij de KLM. En nu zijn het er al 3.500, 4.000 zo'n beetje. Dus dat is heel snel gegroeid.
Ja.
En dus ik kon al heel snel ook doorstromen naar... Want toen ik begon zeiden ze... Ja, je moet 10 jaar waarschijnlijk op Europa vliegen. En dan zou je misschien intercontinentaal co-piloot kunnen worden. Nou, ik was na 3 jaar al aan de beurt. Dus dat ging heel snel. Dus toen was ik nog maar 27 toen ik naar intercontinentaal ging als co-piloot. En toen na een jaar kreeg de mogelijkheid om ook instructeur te worden... En ja, dat heb ik gedaan. En dat heb ik eigenlijk gedaan tot het eind van mijn carrière.
En een instructeur, dat is op Schiphol Oost?
Ja, ja, dus, dat, dus... Dat, ja het is, dus de flight simulators staan allemaal op Schiphol Oost. Dus daar ben je dan grotendeels mee bezig. Maar op een gegeven moment was het ook training op het vliegtuig geven. Dus als iemand een opleiding doet in een simulator... En die heeft examen gedaan. Dan moet hij nog 4 tot 6 landingen maken op de machine. En dan ga je met leerlingen die landingen maken.
Oh, dus op een, maar waar ook passagiers aan boord zijn?
Nee, in principe zonder passagiers. Zeker in de periode dat ik nog op Europa zat. Dan ging je gewoon met een 737 naar Frankrijk toe. Met iets van 6 leerlingen en 3 of 4 instructeurs en een examinator. En dan ging je daar een aantal nachten overnacht en elke dag ging je landingen oefenen. En dan deed je examen en had je dat onderdeel ook gedaan. En dan mocht je pas op een lijnvlucht met passagiers. Maar tegenwoordig, dat noemen ze zero flight training, is het allemaal gereduceerd. En zijn die flight simulatoren zo goed geworden dat je meteen door vanuit de simulator de lijn op mag. Onder begeleiding van een simulator instructeur maak je meteen met passagiers je landingen. En daarna ga je met de route-instructeurs de route verkennen.
Ja, ja. En gingen er ook wel eens, piloten die opleiding hadden gevolgd, heb jij ook wel eens meegemaakt dat piloten eigenlijk helemaal niet geschikt waren in de praktijk?
Kijk, meestal als het echt iemand is die door alle selecties heen komt en die toch nog net aan de verkeerde kant van een veilige operatie zitten. Die worden al in een eerder stadium gesignaleerd, zeg maar, in de simulatoropleiding. En dat gebeurt wel eens, ja, maar niet zo vaak. En dan wordt gekeken wat is het probleem. Kunnen we dit überhaupt trainen? Want het punt is, je kan iedereen misschien wel kunnen laten vliegen, maar hoe lang heb je ervoor nodig?
Mm-hmm.
En het bedrijf is commercieel, dus dan zeggen ze oké, het moet in 12 sessies kunnen, plus examen. En een sessie is ongeveer 3,5 uur. En als iemand dat niet redt, dan willen ze hem nog wel bijsturen, misschien extra training geven, 2 sessies, 3 sessies. Maar als het dan weer niet lukt, dan gaan ze zich afvragen, ja, maar als we deze persoon dan in dienst nemen, dan hebben we dat misschien dat probleem in de rest van zijn carrière ook, of haar carrière. En dan kan dat misschien problemen geven. Even losgezien nog van een veiligheidsaspect. Dus dan is het helaas pindakaas. Maar je moet binnen een commercieel tijdspad moet jij dat tot je kunnen nemen. En dat is het hele verhaal.
En wat vind jij nou zo gaaf aan vliegen? Wat maakt dat... Kijk, jongetjes, kleine jochies, daar hoor je best wel vaak. Die willen, nou tegenwoordig willen ze allemaal YouTuber worden, maar vroeger wilden ze allemaal piloot worden.
Ja.
Wat is nou dat gave van dat vliegen? Van piloot zijn?
Dat is geen makkelijke vraag. Ik denk dat het misschien voor iedereen anders is. Maar voor mij was het gewoon de techniek, want... Ja, ik hou van techniek. Dus de techniek, het gevoel om dat vliegtuig helemaal naar je hand te kunnen zetten. Alles mee kunnen doen wat je wil. En ook natuurlijk met mensen samenwerken. Een samenwerking in een cockpit is toch wel heel speciaal. En we werken ook samen met cabine natuurlijk, maar dat is weer op een ander vlak.
Kan je daar iets over vertellen, hoe dat zo'n samenwerking in de cockpit, als jij gezagvoerder bent?
Ja, dat is het grappige. Kijk, je hebt een hele grote groep captains en een grote groep co-piloten. Die worden allemaal op... En dan moet je het per type zien. Hè? Bijvoorbeeld de type 777. Dan heb je een grote groep captains, een grote groep co-piloten en een grote groep second officers. En dat moet allemaal, als je ze willekeurig in een tombola gooit en je haalt er 3 uit van elke groep, in de cockpit zet, moet dat naadloos met elkaar kunnen werken.
Ja, dat is heel
bijzonder. Dat betekent dat die samenwerking, dat is heel, heel specifiek. Dan dat moet iedereen een beetje op dezelfde manier getraind worden. En dat moet dan allemaal met elkaar samen kunnen werken. En dan laat je eventjes los de persoonlijke aspecten. Hè, of je iemand
wel of niet
aanvoelt
mag.
Of mag of niet mag. Dat moet allemaal kunnen.
Ja.
En gelukkig is het voor 90-95% van de samenwerkingen is een prettige sfeer. Maar het wil wel eens zijn dat je zegt, ja, het is niet mijn type, maar ik kan toch met hem samenwerken.
Ja.
Met hem of haar. Omdat je ze allemaal specifiek getraind bent. En dus dat hele trainingsdeel met het samenwerken, daar wordt ook naar gekeken van hoe brengen we iemand iets bij. Dat hij dus op een prettige manier aan kan geven aan zijn collega van, hé, maar wacht even. Volgens mij moeten we het zo doen of volgens mij moeten we het anders oplossen. Nou, en dat is die hele training. En daarom vond ik dat instructie geven ook zo interessant. Omdat dat belangrijk is.
Jij hebt ook een paar vluchtjes gedaan met Air France. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat had ook weer te maken met... Ik zat al jaren in instructie en op een gegeven moment werd... de Boeing 777 geïntroduceerd bij het bedrijf. En in Nederland hadden we die nog niet vliegen. Boeing 777, 777. En dus wij werden in Seattle als eerste instructeurs getraind door Boeing. En toen kwamen we terug in Nederland.
Van KLM bedoel je?
Voor KLM, dus voordat het vliegtuig kwam. Hè, want
dan worden eerste instructeurs getraind?
Ja, er komt een nieuw vliegtuig vliegen bij de KLM. Dan gaan ze een hele introductiegroep samenstellen, waar ook een aantal instructeurs in zitten die dan zeg maar de sneeuwbal moeten uitrollen. Dat wil zeggen, je gaat eerst instructeurs trainen. Als je er genoeg hebt, die gaan de instructeurs weer lijnvliegers trainen. Dus het moet ergens beginnen.
Ja.
Dus die eerste, laten we zeggen, 6 instructeurs, die moeten ook de training hebben gehad. Wij hadden de training bij Boeing gehad, maar we moesten eerst nog, zeg maar in Europa, moesten we ook nog 6 landingen op dat ding doen. En een stukje routetraining krijgen. En dat kan niet als er in Nederland niet een bedrijf is wat dat jou kan bieden. Dus toen zei Air France, gingen we net samenwerken met Air France, zeiden van, jullie kunnen dat bij ons doen. Dus toen heb ik 4 vluchten mogen maken bij Air France. In de linkerstoel, maar wel met een gezagvoerder, instructeur Air France in de rechterstoel naast me. Kon ik dus die ervaring opdoen. En dat was heel leuk.
Want even voor de duidelijkheid, links zit altijd de captain en de gezagvoerder en rechts zit de co-piloot.
Ja, laten we zeggen bij een operatie waar geen instructeurs in zitten, bij een standaard crew, zit in principe bij de landing en de start zit de captain links en de co-piloot rechts en de second officer op de middenste stoel.
Ja.
Ja, die mag geen startse landingen doen. Maar als het een captain is die ook instructie geeft, mag hij zowel in de linkerstoel zitten als in de rechterstoel.
Ja.
Want als hij een captain moet trainen, moet hij ook rechts kunnen zitten.
Ja.
En die captain zit dan links.
Ja.
En daar krijgt hij de speciale training voor.
Mm-hmm.
Dus toen zijn we dus bij Air France mogen vliegen. Toen zaten we dus, omdat het onze eigen training was, zaten we links. Maar er zat een instructeur rechts.
Een Fransman.
Een Fransman. En die was natuurlijk in principe baas over die Air France machine.
Ja.
En wij kwamen alleen om ervaring op te doen als captain.
Dus, hoe was dat?
Ja, het was heel, heel erg leuk. En sowieso leuk om, ja, allemaal verhalen over Air France natuurlijk. Maar heel leuk om in de keuken bij een ander bedrijf te kijken. En hoe het daar gaat. En die ervaring daarop te doen. Dus dat was heel interessant. Dus ze waren heel gastvrij, moet ik eerlijk zeggen. Want ik ging er met gemengde gevoelens naartoe. Van ja, oké, Fransen. Zijn ze wel blij dat wij hier als eigenwijze Nederlanders komen?
Nou, ja.
Ze waren heel erg gastvrij en heel erg meewerkend.
Want dat is, ik heb wel eens gehoord dat Fransen sowieso ook cockpit en cabine, dat daar echt wel die gezagverhoudingen.
Ja.
Was dat toen ook?
Dat is absoluut zo. Maar dat heeft alles te maken met de cultuur. De Franse cultuur is sowieso.
En hoe merkt je dat dan?
Ja, het is echt bij ons al KLM is het al heel snel van, oh, zeg maar Arjen, zeg maar Evelien, zeg maar. Hè, dus heel oude jongens krentenbrood. En
ja.
Bij de Fransen is het echt, commandant Dubois. En dan, echt captain, even niks, co-pilot en weer even niks en dan pas de purser.
Nou, dan dus komt het plebs en dat zijn dan de stewardessen.
Ja, 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 ja. Kijk, nee, de vriendelijkheidssfeer is prima. Maar het is echt wel een stukje steiler gezagsgradient,
ja,
dan bij KLM. Dat is iets platter.
En jij, we hebben van tevoren ook wel zitten kletsen over KLM. En jij vertelde toen ook dat je wel is mee had gemaakt dat het meeste personeel van Air France woont in Zuid-Frankrijk. En dat ze dan extra kerosine meenamen, omdat ze dan harder konden vliegen, zodat ze hun vlucht naar Zuid-Frankrijk toen konden halen.
Ik kan alleen maar spreken over de vluchten die ik daar gedaan heb. En dan heb ik dat een paar keer meegemaakt. Ik weet niet of het bedrijfsbreed was, maar dat is wel opvallend. En
dat is heel gek.
Dat ze gewoon, kijk, maar dat was we spreken nu over begin 2000.
Ja.
Dus dat is natuurlijk voor. Kijk, nu moet elke druppel brandstof moet efficiënt gebruikt worden.
Ja,
en toen was het gewoon nog wat makkelijker, denk ik.
Ja.
Dus dat was van, oh ja, maar we zijn 10 minuten vertraagd en we willen wel onze aansluitende vlucht naar huis halen. En dan werd de hele crew gevraagd van, oh, waar moet jij, welke vlucht moet jij halen? Oké, en dan werd er gewoon iets meer getankt en iets harder gevlogen om op tijd in Parijs te zijn.
Ja. Dat is toch heel bizar.
Ja.
Heel bizar.
Ja. Ja. Dat kun je niet meer voorstellen. Maar.
Nee, dat kan je niet meer. Ik denk ook niet meer dat het zo is.
Ik denk ook niet meer dat het nu zo werkt.
Nee.
Dat is wel een leuke anekdote. Maar.
Ja. Als jij in de cockpit zit, nee, laat ik de vraag anders stellen. Een piloot of vliegen gaat heel erg over procedures en checks.
Ja.
Heb je daar wel eens van af moeten wijken om een of andere noodsituatie of...
Nou, laat ik zeggen dat ik in 36 jaar niet echt een enorme noodsituatie in de praktijk heb meegemaakt. In de simulator natuurlijk wel, want dat oefen je dan ook. Maar kleinere dingen. Een terugkeer, een motor die je misschien op lager vermogen zet omdat hij niet helemaal goed werkt. Eén keer heb ik een motor af moeten zetten vlak voor de nadering. Maar dat is geen schokkende noodsituaties. Maar procedures, kijk, dat is ook heel vaak zo als je mensen traint. Van je hebt een noodprocedure, je hebt een checklist, je hebt een emergency checklist en een gewone checklist. Dat is de raamwerk waarbinnen je werkt. Maar dat wil niet zeggen dat dat heilig is.
Mm-hmm.
Het is een handvat om met dingen om te kunnen gaan. Maar als de situatie erom vraagt en jij hebt als crew, want dat overleg je, een goede reden om af te wijken van een procedure, dan kan je daarvoor kiezen, omdat dat uiteindelijk veiliger blijkt te zijn. Ja, dus zo moet je ermee omgaan. En ja. Daarom, en het KLM heeft altijd het idee gehad, wij leiden vliegers op niet om regeltjes te volgen, maar dat ze weldenkend zijn.
Mm-hmm.
Dus dat wil zeggen dat ze gezond verstand gebruiken en in situaties die erom vragen, ook afwijken van de procedures. Om een voorbeeld te geven, KLM was er altijd goed in, niet om de standaard dingetjes te trainen in simulator, maar ook in type recurrence, situaties voor te schotelen, waar meerdere dingen aan de hand zijn en waardoor meerdere procedures gebruikt moeten worden, maar die soms elkaar bijten.
Zoals? Heb je een voorbeeld?
Ja, dat kan ik niet meteen nu een voorbeeld geven, maar misschien een algemeen voorbeeld. Als je een motorprobleem hebt, dan zegt de procedure, je moet die motor afzetten. Ja, maar als je tegelijkertijd een brandstofprobleem hebt en je behandelt die, en die zegt misschien juist van nee, je moet het brandstofsysteem afzetten. Ja, dus je moet heel goed gaan nadenken, wat is de oorzaak van het probleem? Is dat het brandstofsysteem of het motorsysteem? Of moet ik allebei de procedures doen of moet ik daar een combinatie van doen? Nou, dat is een beetje hoe KLM eigenlijk probeert zijn vliegers op te leiden. Geeft ze een gecompliceerd probleem en laat ze boven de materie uitstijgen en dan de juiste actie nemen. En dan kan dat betekenen dat je één procedure links laat liggen of een deel ervan gebruikt of anders gebruikt.
Mm-hmm.
Om toch te zorgen dat...
Dat je veilig...
Ja, want je kan namelijk niet alles verzinnen. Want kijk, Boeing verzint of die maakt de procedures en de noodprocedures. Maar dat zijn vaak storingen op zich. Maar als je een gecompliceerd iets hebt met meerdere storingen...
Ja, het komt nooit alleen.
Dan kan je nooit verzinnen. Dat je dat gaat krijgen. Dus daarom moet je ook zo getraind zijn. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die zeggen, nee, maar wij trainen zo alleen maar wat moet.
Ja,
de wet zegt, ik moet dat doen en dat doe ik dat doen. En dat trainen we.
Dat zijn de low-cost carriers.
Misschien in het Verre Oosten ook wel wat andere bedrijven, maar... Ik denk dat daarom KLM wel altijd een goede reputatie heeft gehad qua opleiden van hun personeel.
Ja.
Dus niet alleen voor vliegers, maar geldt denk ik ook wel voor cabine.
Ja, want wij trainen ook samen, ja. Hè, op onze Flight Safety dagen. Ja. Dat met kapingen. Dat we leren dat als er een kaper is, dat de cockpit nooit de deur open zal doen. Ook al schiet de kaper een stewardess dood en je hebt een camera in de cockpit. Dus dat kun je dan ook zien. En dat wij ook begrijpen waarom dat zo is.
Ja.
En dat begrip tussen beide, want je hebt eigenlijk verschillende, ook hierin weer, verschillende behoeftes. En de behoefte van de kaper is om dat vliegtuig over te nemen als middel. Maar daarom is de deur ook op slot in de cockpit.
Ja.
Dat er nooit iemand binnen kan komen.
Klopt. Dat is natuurlijk allemaal na 9-11 ontstaan ook.
Ja.
Er waren daarvoor ook wel kapingen, maar... 9-11 was natuurlijk wel het moment...
Dat is een keerpunt geweest, denk ik.
Keerpunt, dat ja. alle cockpitdeuren definitief dicht gingen. En dat er allerlei extra nieuwe procedures kwamen van... Ja, wacht even, maar als zo'n kaper dus de controle over het vliegtuig krijgt... dan zijn de mensen op de grond ook in gevaar.
Ja.
Dus we moeten zorgen dat dat niet gebeurt. En dan ga je anders denken over het een ja. en ander. Ja, natuurlijk, je zou nooit van je leven in zo'n situatie die beslissing willen maken. Maar,
nee.
maar ja, dat schrijft dus de regelgeving en procedures wel voor.
Ja.
En
ja, want hoe anders was het voor 9-11 dat je met de deur openvloog?
Ja, heel relaxed. Het was, ik weet nog wel, op Europa. Gingen de seatbelts los na de take-off. En dan kon je zo in je stoel je omdraaien. En dan keek je zo door het gangpad. En dan kon je zo zwaaien naar de purser achterin. Of naar een passagier. En iedereen was altijd vrij om in de cockpit te komen kijken.
Ja.
Dus we hadden de hele vlucht altijd mensen. Oh, kunnen we even jou hoor, kom maar kijken. En dat is natuurlijk helemaal veranderd daarna.
Ja, wat jammer eigenlijk, hè?
Ja, heel jammer. Het is,
Want ineens zitten jullie dan met z'n tweeën of met z'n drieën te koekeloeren.
Ja, goed, daar ben je natuurlijk op een gegeven moment ook wel aan. Maar het is minder vrijblijvend. Het is minder gezellig.
Ja.
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 Dus het is meer veilig van A naar B en dan alles op slot.
Ja.
ja.
En vroeger waren er ook op de 747, 200 en 300 hadden we BWK's.
Ja.
Boordwerktuigkundigen aan boord. Dan had je twee vliegers en een BWK aan boord. Dat weet ik ook nog wel heel erg goed.
Ja.
Die zat eigenlijk als een soort... Had je twee vliegers achter het voorraam. En dan had je aan de zijkant rechts... Ik vond dat altijd fascinerend. Zo'n meter bij anderhalve meter vol met knopjes
ja.
en metertjes. En dan zat meestal zo'n wat oudere man. En in die tijd mocht je volgens mij ook nog roken met een pijp of met een sigaret.
Ja.
Ja. Die zat daar op allerlei knopjes te drukken. En ik weet ook nog heel goed dat op een gegeven moment kregen we het bericht dat de BWK ging van boord. En dat ik ook dacht, oh mijn god, die vliegers die hebben totaal niet geen sjoegen wat ze straks moeten doen als er iets misgaat. Want die ja. BWK is weg.
Ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met de tijd, met de technische ontwikkeling. Dus om het voorbeeld wat jij aanhaalt, een 747-200-300 is een analoog vliegtuig.
Wat betekent dat?
Analoog, niet digitaal.
Mm-hmm.
Dus dat betekent alles is met ronde klokjes, met wijzertjes, met
ja.
Stroomdraadjes, met hydraulische leidingen. En elk systeem had dan zijn eigen wijzerplaatje en zijn eigen indicator en zijn eigen lampje. Met een eigen toevoer van een draadje. Ja, dat konden de vliegers niet alleen.
Nee.
Er waren zoveel systemen en bedieningen. Alleen al brandstofsystemen. Er waren tig pompen om het aan te schakelen. Nou ja, en de techniek schrijdt voort. En dan komt de 747-400. En dat is grotendeels digitaal. Dat wil zeggen platte schermen. Je kan alles integreren in een scherm. Dus al die kleine ronde klokjes die BWK had, dat wordt één pagina die je zo kan oproepen waar alles staat. Sterker nog, als je die pagina niet ziet en er gaat iets over de limiet, dan popt er iets op en mm-hmm. dan zie je het wel. Dus dat konden met twee man dus ook doen. Dus die BWK ging eraf.
Ja, de BWK ging eraf, ja. Dat weet ik ook nog goed. En toen kregen ze een paar opties die tegen hun pensioen aanliepen. Die kregen wat extra's en die gingen eruit. Je kon solliciteren voor piloot.
Ja.
Of je kon solliciteren voor, volgens mij, purser achterin.
Ja,
zoiets was het.
Nou ja, het was niet van de een op de andere dag. Ze hebben er een overgangsperiode van gemaakt. Ik dacht 5 jaar of zo. En dus als je voor een bepaalde leeftijd was, dan mocht je de selectie in voor vliegen. Want het is toch wel een ander vak als BWK. Alhoewel je in dezelfde ruimte zit,
ja.
is het toch een andere denkwijze.
Mm-hmm.
Dus dan moest je kijken of mensen daar geschikt voor waren. Dus daar kon je naartoe. Of wat jij zegt, ik ben boven die leeftijd. Ik maak die 5 jaar vol en ik ga wat anders doen buiten mm-hmm. het bedrijf. En dan kreeg je nog een hulp van het bedrijf. Of je werd binnen het bedrijf hergeplaatst.
Oh ja.
Dat kon van alles zijn. Maar heel veel hebben dus gekozen, wat jij zegt, voor joh, dan ga ik de carrière in de cabine doen.
Ja.
En ja.
Maar jij zat in de simulator, jij was instructeur en jij kreeg een aantal
van toen zat ik nog op de 737 als captain. En ja, toen starten we met Beverwijk. En de mannen die dus door de selectievlieger heen kwamen, die werden allemaal op de 737 geplaatst. En ja, ik heb er heel veel mogen opleiden tot vlieger. En dat was wel heel leuk, want die waren allemaal wat ouder.
Ja.
Heel serieus wilden er echt wat van maken. Dus wel... Maar het geldt ook hier weer, want als je jong begint met iets, dan leer je het makkelijker. Want kijk, het waren hele technische mannen die heel veel snapten van wat er achter de metertjes en die systemen gebeurde. Maar het vliegen is een speciaal iets, dat is een coördinatie gebeuren van ogen, hersenen, handen, alles komt, en dat moest ze getraind worden. Dus als je dan wat ouder bent, dan is het best lastig om dat je eigen te maken. En dan heb je ook weer, dus we komen weer terug op dat commerciële aspect, heb je ook weer iets meer tijd voor nodig. Dus ze kregen sowieso al standaard meer training. Dat heeft het bedrijf voor gekozen. Maar er waren ook meer uitvallers die het uiteindelijk niet gehaald hebben.
Apart, hè? Terwijl je zou zeggen, je zit er al 20 jaar bij, bij wijze van spreken, of 10 jaar, ik noem maar wat. En, maar wat je zegt, het is een heel ander soort vak.
Ja, ja, kijk, weet je wat het is? Die mannen wisten heel veel van vliegen en heel veel van systemen, meer dan vliegers.
Ja.
Alleen het vliegen zelf betekent, je moet het vliegtuig besturen en daarnaast moet je dus nog bits over hebben om als er een probleem is, dat ook nog mee te kunnen nemen. En daar ga je vaak zien dat mensen het niet redden. Ik heb een heel leuk voorbeeld, want toen ik voor het eerst 2 BWK's ging omscholen, had ik er eentje in de linkerstoel zitten en rechterstoel. En dan hadden we een probleem. En dan vaak is het op de schakelpaneel, op het overhead paneel, het paneel wat boven je zit. En bij vliegers moet het zo zijn dat als degene die vliegt, blijft ten alle tijden zorgen dat het vliegtuig veilig vliegt. En die kan wel meekijken af en toe en meeluisteren naar wat je collega aan het lezen is of aan het doen is. Om ook te snappen wat er aan de hand is. Maar in dit geval had ik 2 BWK's en die begonnen net met de vliegopleiding. En we hadden net een storing in het vliegprogramma gedaan die ze kregen. En op een gegeven moment waren ze allebei helemaal met een oude vak bezig. Ze zaten allebei in het systeem op het overheadpaneel. Oh joh, ja, maar dat is dat. Zullen we, als we straks dat schakelen, dat. En ze zaten allebei naar te kijken. En toen heb ik de simulator stilgezet, want dat kan gelukkig. Boom, flight freeze heet dat. En dan stond alles zo stil. En dan zei ik, oké, heren, jullie zijn ontzettend goed met het systeem bezig, maar wie vliegt het vliegtuig? Oh ja. Nou, dat is nou precies de essentie.
Ja.
Dat je dus een andere mindset moet hebben. Je kan beter veilig landen met een systeem wat je nog niet opgelost hebt.
Ja,
dan
ja.
dat je het systeem oplost en het vliegtuig stort in de bergen neer.
Ja, ja wat grappig is dat, hè?
Ja.
Ja.
Dus, toen zijn er dus, ik denk 40% van de BWK's zijn uiteindelijk omgeschoold als vlieger. Die hebben nog hele carrières gehad, hè? Er zijn er zelfs die als captain 747 de laatste jaren nog geëindigd zijn.
Wauw.
Ja. En een flink aantal zijn qua leeftijd hebben moeten stoppen. En een aantal zijn een andere carrière binnen het bedrijf of buiten de KLM gedaan.
Weet jij ook hoe het toch? Want ik heb ook wel eens gehoord dat de rijke luchtvaartmaatschappijen zoals Qatar, Emirates en noem er nog eens een.
In het Midden-Oosten?
Ja.
Etihad.
Ja, dat die de westerse piloten kopen.
Ja, dat klopt. Want dat klopt. Ze geven.
Want ze hebben zelf geen opleidingsfaciliteiten, heb ik
wel. Ja, ze hebben wel opleidingsfaciliteiten, maar ze hebben niet zoals wij in het Westen een soort vliegschool waar ze mensen vanaf jonge leeftijd selecteren en dan opleiden. Kijk, als ze eenmaal iemand in dienst hebben, dan hebben ze eigen trainingsfaciliteiten, maar daar werken trouwens ook buitenlanders die dan instructie geven.
Het zijn allemaal Engelsen.
Maar goed, het zijn Arabieren, ze kopen alles.
Ja.
Dus Maar voornamelijk ook vliegers die tegen een pensioen aan zitten in het Westen. Of met pensioen zijn. En dan mogen ze nog een aantal jaren tot 65 in het Midden-Oosten vliegen. Ja, inderdaad. Die ronselen ze wel, ja.
Jeetje, ja. Dat lijkt me ontzettend frustrerend. Met name voor KLM en BA. Ja. En heb jij ontzettend geïnvesteerd in je vliegers?
Ja.
En dan wordt het weggekocht.
Ja, dat is de markt. Hè. En kijk, KLM kiest ervoor in overleg met de vakbonden om een bepaalde leeftijd met pensioen te gaan. Ja, en er zijn heel veel mensen die zich dan nog fit voelen en het vak misschien te leuk vinden. En dan toch zeggen van ja, dan wil ik toch nog een paar jaar in het Verre Oosten vliegen. Ik heb het persoonlijk zelf niet gedaan.
Mm-hmm.
Maar ja, die zijn er wel.
Ja, ken jij ook inderdaad collega's die dat
zeker,
doen?
Zeker.
En wat voor verhalen hoor jij daar over?
Ja, dat is een complete andere werkwijze natuurlijk. Hè. En zo'n crew die bij Emirates in dienst is, waar je mee op stap gaat, die kan wel uit 15 crewleden kan wel uit 10 verschillende nationaliteiten bestaan. Ze halen ze overal vandaan, stewardessen, piloten, overal. En proberen ze het aantrekkelijk aan te bieden met netto salarissen enzovoorts.
Ja, want je betaalt
en housing en verzekering, alles wordt betaald daar.
Ja, huizen. Nou. Ja. Maar niks voor jou?
Nee. Ik vond het na 36 jaar wel mooi. En bovendien is je merkt toch dat het een ongezond vak is. Hè? Altijd nachttrajecten, tijdsverschillen. Dus ik voel me prettiger bij een bij de pensioenleeftijd waarmee ik gestopt ben.
Ja, want dat is natuurlijk niet voor niks dat KLM, ja, dat is gewoon een commercieel bedrijf.
Ja.
Die geeft geen cadeautjes.
Nee.
Geen financiële cadeautjes weg.
Nee.
Dus ze hebben ergens besloten of berekend of dat die pensioenleeftijd, dat dus de max is waarbij je nog veilig kan vliegen.
Ja, nou, veilig is een relatief begrip, maar het is een afweging. Hè? Kijk, 20, 30 jaar geleden was de pensioenleeftijd 56. En dat baseerden ze dan op de statistieken. Hè? Dat mensen die boven de 55 zijn, statistisch wat meer lichamelijke problemen krijgen. Maar uiteindelijk, we leven met z'n allen langer, misschien langer gezonder. Dus toen is die leeftijd langzaam opgetrokken. Naar, wat is het nu? 58. En als je deeltijd vliegt naar 62 kun je, geloof ik. Maar het is niet ondenkbaar dat het in de toekomst verder omhoog gaat.
Ja.
Maar nogmaals, het is ik zou er niet aan moeten denken om tot 65 door te vliegen. En dan 40, 45 jaar te vliegen. Want ja, het is toch een aanslag op je lijf.
Want wat vond jij het meest? Je hebt natuurlijk allemaal voordelen als je gezagvoerder bent. Als je vlieger bent. Wat was een nadeel? Wat vond je het moeilijkste aan jouw beroep als vlieger?
Het moeilijkste? Nou, je bedoelt misschien meer in de sociale sfeer.
Dat ik weet niet.
Je bent natuurlijk veel weg. Je werkt veel op rare uren. Je moet partijtjes, feestjes missen of andere belangrijke dingen. Ja, maar dat heb jij ook gehad in de cabine, denk ik.
Ja.
Dat je niet altijd ergens bij kan zijn.
Ja. Het is een leven op zich, hè?
Het is een leven op zich, ja. Het heeft ook heel veel voordelen natuurlijk.
Noem eens wat.
Nou ja, je hebt vaak aaneengesloten wat langer vrij. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, als jij kleine kinderen hebt, dan kan je ze misschien de hele week naar school brengen. Ik noem maar wat. Of je kan dus door de week, terwijl iedereen aan het werk is, kan jij weer andere dingen doen.
Ja.
Maar ja, daar tegenover staat dat je dan ook de weekenden misschien aan het vliegen bent.
Ja.
Ik heb dan ook instructie gegeven, dus ik was fysiek wat meer in mijn eigen bed. Maar dat waren ook onregelmatige tijden, want die simulator draaide tussen 6 uur 's morgens en 12 uur 's avonds. Dus,
jeetje.
Dus ergens daartussenin gaf je training en je kon zomaar een opleiding hebben waarbij je gewoon 12 sessies van 6 uur 's avonds tot 12 uur 's avonds bezig bent. En dan elke nacht 2 uur in je bed ligt. Dus dat, in die zin is dat ook wel onregelmatig. Ja, en voor de rest voordelen van vliegen. Ja, je komt op leuke plekken natuurlijk. Hè?
En je hebt het mooiste uitzicht.
Gevarieerdste uitzicht.
Fantastisch.
Ja, en komt altijd mooie plekken. Ja.
Hey, en wat ik me afvroeg, hè, je begint binnen de KLM als co-piloot op Europa. Dan word je, dat is het meest logische carrièreverloop. Dan word je captain. Ja. Dan ga je. Hoe gaat het dan verder? Kan jij zelf bepalen wanneer je weggaat uit Europa, dat je op een ander vliegtuig wil vliegen, of hoe gaat dat?
Ja, nou, het ideale plaatje voor KLM in ieder geval zou zijn co-piloot beginnen op Europa, Captain Europa. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Co-piloot Europa, co-piloot intercontinentaal, Captain Europa, Captain intercontinentaal. Mm. Maar je hebt ook nog de functie Second Officer. En Second Officer bestaat nog steeds.
De Coco.
De hele tijd is er een tendens geweest dat het bedrijf zei, ja, maar die functie gaan we afschaffen, maar die is er nog steeds. Dat wil zeggen dat je dat iemand binnenstroomt het bedrijf op intercontinentaal als derde vlieger voor eigenlijk voor aflossing op de lange vluchten.
Ja.
Dus ga je langer dan 9 uur vliegen, dan ga je met 3 man, waaronder een second officer.
Omdat je dan een wettelijke rust.
Dan heb je een wettelijke rust nodig. Ja. Dus dan tijdens de cruisevlucht wordt de co-piloot of de captain op roulatiebasis afgewisseld. Dus dan begint zo'n nieuwe vlieger begint dan op intercontinentaal.
Mm-hmm.
Nou, de volgende stap zou dan zijn co-piloot Europa en dan hetzelfde rieltje. Maar je kan ook zeggen, nou, ik vind Europa zo leuk, ik ben co-piloot, ik blijf langer zitten, ik ga niet naar co-piloot intercontinentaal. En ik blijf net zo lang zitten totdat ik qua senioriteit, want dat speelt ook nog mee binnen de vliegwereld, senioriteit, aan de beurt ben om Captain Europa te worden.
Ja.
Dus dan sla ik die functie co-piloot intercontinentaal over.
Mm-hmm.
Dat kan, dus die vrijheid heb je. Als jij niet het kruisje aankruist, want je krijgt 1 keer per jaar krijg je een zogenaamde biedbrief. En dan mag je aankruisen welke functie je zou willen. En dan, als je qua dienstjaren, qua senioriteit aan de beurt bent en er is een vacature, dan ga je.
Oh. En wat kost het de KLM om, stel je bent zit op de 737 en je gaat naar de 777.
Ja.
Wat kost dat, zo'n omscholing?
Oeh, ik weet de exacte getallen niet, maar het is best wel een bedrag. Want je gaat iemand uit de productie halen en dat zijn de grootste kosten. Hè? Je bent zomaar iemand 3 weken kwijt in de flight simulator. Dus je gaat hem 3 weken uit de productie halen. Nou, dan kun je dus gaan uitrekenen wat dat kost. Dan vervolgens wordt hij getraind op intercontinentaal. Nou, daar moet dan een instructeur bij. Dat kost ook geld. En dan, na even voor het gemak 2 tot 3 maanden, is de persoon klaar. En dan kan die productie echt volle productie gaan leveren. Dus maar goed, in de simulator daar moet je ook mee gaan rekenen. De flight simulator, wat kost die per uur? En dan moet ook een instructeur bij. Ik denk dat je toch gauw aan een 50.000 tot 70.000 euro moet denken per omscholing. Maar goed, dat is mijn inschatting. Hè?
Ja, nou, maar goed, dus heel veel geld.
Het kost heel veel geld.
Want er wordt wel eens vanuit de buitenwereld naar de KLM gekeken, heel plat. Zonder deze kennis van wat de kosten werkelijk zijn.
Ja. Ja. Ja,
als je bij die prijsvechters kijkt, nou, dat kost gewoon allemaal bijna niks. He, die hebben hele andere salarissen. Die maken, we hebben laatst bij Zembla een hele aflevering geweest over dat er heel veel vliegers in slaap vallen, omdat ze zulke krankzinnig lange dagen maken.
Ja, kijk, het is wel zo dat er een wet is, zeker in Europa ook, een wet is waar iedereen aan moet voldoen. Dus je moet minimaal zoveel training hebben.
Mm-hmm.
Je moet voor je geldigheid van je brevet 2 keer per jaar een examentje afleggen, een profcheck.
Mm-hmm.
Ja, je moet je recurrent training doen. Dat is allemaal wettelijk verplicht, hè? En nou proppen ze dat vaak bij elkaar, zodat iemand 3, 4 dagen achter elkaar naar de simulator gaat. En dat doen ze vaak niet zelf, maar dat besteden ze uit. En dan worden ze even bijgetraind, examen en weer een paar maanden vliegen. Terwijl bij KLM wordt het intern gedaan. En dan wordt het geprobeerd om het in een jaar een beetje uit te smeren. Dus als je 4 sessies moet doen per jaar, dat elk kwartaal een sessie is. Omdat je dan in regelmatige basis weer terugkomt in plaats van 1 keer per jaar. Dus dat zijn de verschillen. Maar je hebt wel wettelijke minima. Nou zit de KLM daar nog ruim boven.
Ja, in die Zembla-aflevering ging het ook over dat in Europa is een bureau die dat moet checken. Maar ja. die wordt gesponsord door een prijsvechter, door, hoe heet het ook, Wiz.
Wiz, oké. Okay. Ja.
En die, want dat werd dan helemaal, dat heb je misschien niet gehoord, omdat je in Frankrijk woont. Maar die werden dus gevraagd van, ja, maar hoe kan dat nou? Ja. Dat de slager keurt zijn eigen vleesverhaal.
Ja, dat zou niet moeten zijn. Maar kijk, binnen Europa is het zo, je hebt een Europese wetgeving. En dan heb je per land heb je de instantie die alles uitvoert en ook controleert. Mm-hmm. In Nederland is dat de ILNT, Inspectie Leefomgeving en Transport. En die moet dat dus in Nederland controleren. Dus als de KLM gesnapt zou worden in het afwijken van de regelgeving, nou dan zijn de
rapen gaar hoor. Ja, en terecht.
Ja, dus ik weet niet precies hoe dat zit met het bureautje wat je net noemt, maar
ja. Nou goed, maakt verder ook niet zo heel veel uit. Ik wil tot slot nog eens hebben over wat nou het verschil is toen jij begon als 23-jarig mannetje bij de KLM en toen jij wegging bij de KLM. En nou, je hebt net al gehad over dat de cockpitdeur open stond. Ja. Ik denk dat misschien de trolleydeur met de drank ook wat meer open stond. We hebben nu onverwachte alcoholcontroles. Dat was vroeger ook helemaal niet.
Ja. Nee, kijk, in de tijd verandert heel veel natuurlijk. Maar ik denk dat de meest in het oog springende veranderingen zijn, het bedrijf is 2-3 keer groter geworden. Dus dat betekent automatisch dat je met veel meer mensen werkt die je niet kent. Het kan onpersoonlijker zijn. In het begin.
Want je vliegt iedere vlucht met een andere cockpit, hè? Bij mannen? Nee,
heel vaak wel. Heel vaak wel. En soms met een collega die je al kent of eerder meegevlogen hebt. Maar dat komt niet zo heel vaak voor. Of je moet het aanvragen. Dat je zegt, nou, ik wil met een collega een vlucht aanvragen. Dat kan. Nee, maar de grootste verandering is dat het bedrijf veel groter is geworden. Dus onpersoonlijker. Maar ook de schema's, in de jaren dat ik begon, dat was half jaren 80. Ja, dan gingen we met deze 9 gingen we naar Rome vliegen. En dan ging je eerst eens even uitstappen. En dan ging je met de hele crew naar een restaurant.
Ja.
En dan ging je rustig even je lunch doen.
Pas
want je had 2,5 uur de tijd. En dan werd er een bonnetje uitgeschreven door de purser. Dat werd gedeclareerd. En dan hobbelde je weer terug naar het vliegtuig. En dan gingen ze instappen en vloog je naar huis. En dat was je werkdag. Nou, dat is nu ondenkbaar natuurlijk.
Ja, ja.
Dat is dus, de schema's zijn dus veranderd. Veel intensiever. Veel efficiënter is het geworden. Ja, dat moet ook wel. Anders is het niet te doen. En qua veilen, wat je zegt. De maatschappij, hè, is veranderd. Hè. We hebben veel meer agressie aan boord. Terrorisme is een optie waar rekening gehouden mee moet worden. Ja, al dat soort dingen.
Ik zei net tot slot, maar ik heb eigenlijk nog een vraag. Want je bent best wel jong eigenlijk ook gestopt met vliegen. Wat doe je nu?
59 was ik.
Ja, dat is hartstikke jong. Wat doe je nu?
Ja. Ja, ik met mijn lieve partner Ingrid heb ik een huis in Frankrijk. En we wonen daar heel vrij en we vinden de natuur heel mooi en de rust. Maar ook in de zomer doen we een klein beetje aan vakantieverhuur. Dus we hebben 2 gites, een vrijstaande gite en een studio. En dan verhuren we in de zomer aan mensen die graag een week of 2 weken bij ons van de omgeving willen genieten, van de gezellige Franse dorpjes, de marktjes enzovoorts. En dus dat doen we tussen begin juni en half september zo'n beetje. 3-4 maanden per jaar. En dan spelen we ook een beetje gastheer, gastvrouw. En dat is heel leuk. Je doet hele leuke contacten op. Je hebt hele gezellige tijden samen met mensen. Niet dat je de hele dag met ze bezig bent, maar soms eventjes een borreltje. Of 1 keer per week proberen we te koken. Dat is een hobby van Ingrid, dus dan koken we en dan hebben we hele gezellige avonden met mensen die eventjes uit Nederland ontsnappen.
Het is een aanrader, kan ik je vertellen. Ja. En ik zal in de tekst onder de podcast ook even een linkje delen. Als je nou zegt van ik wil een heel sfeervolle huis of appartement verblijven in een prachtige omgeving, dan moet je zeker naar Arjen en Ingrid gaan.
Ja, dankjewel. En het is in principe voor 18 plus, het klinkt een beetje raar, maar wij doen geen kleine kinderen omdat wij het kleinschalig doen en de mensen voor de rust komen. Mm-hmm. Dus,
en je hebt ook een zwembad.
We hebben een zwembad.
Dus dat absoluut is ook handig als je...
Ja. En het is bij ons minimaal een week, dus we doen niet, het is geen chambre d'hôte voor een nachtje even overnachten. Nee. Maar iedereen die dat wat lijkt is welkom. Ja.
Geweldig, ja. Een tweede carrière in Frankrijk.
Ja, weet je, we zijn nog te jong om niks te doen. En dit is gewoon heel leuk om te doen. Nou. En te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft.
Ja. Dankjewel.
Ja, dan jij ook bedankt.
Bedankt voor het luisteren. Heb je nou zelf een gek, spannend of prachtig verhaal te delen? Mail me dan. Evelien van der Werf met dubbel F @gmail.com. En tot de volgende keer in de koffer met Eve.